Ja, goedenavond allemaal. Welkom op een activiteit van de Corridor in samenwerking met de humanistische denktank Quintessens. Ik heb Jean-Paul van Bendegem te gast. Ik hoef hem eigenlijk bijna niet voor te stellen, maar bon, toch heel kort. Hè. Hij maakte ooit een doctoraat over finitistische wiskunde. Daar gaan we nu vanavond niet op ingaan wat dat precies is. Het komt er eigenlijk op neer, dat is een wiskunde waar het begrip of het getal of het concept, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen, oneindig, ja, niet voorkomt. Mm-hmm. Dat zou zo zijn voordelen hebben, naar het schijnt. Hij is tot voor kort hoogleraar logica en wijsbegeerte aan de VUB geweest. Heeft meerdere boeken gepubliceerd over mirakels, over religie, over wiskunde, over de stad, over wetenschap en cultuur, enzovoort. Hij is bekend natuurlijk van talloze lezingen overal ten lande, optredens in de media. Ik ken niemand, aangezien hij niet met de auto rijdt, ken ik niemand die zo vertrouwd is met de fijnmazigheid en de details van de Belgische spoorwegen. Ik denk dat Jean-Paul overal waar een station is, ooit op of van een trein is gestapt. Meerdere keren zelfs waarschijnlijk. Ja. Dus ik heb mij zoal bedacht, als men ooit ergens een bordje zou hangen in een station, hier stapte Jean-Paul van Bennen op een trein of zo. Dat heeft eigenlijk geen zin, want men moet die bordjes gewoon in elk station hangen natuurlijk. Hè. Nu, zijn meest geroemde prestaties, denk ik, zijn natuurlijk de hoorcolleges die Home Academy van hem publiceerde. Eén over wiskunde, maar toch vooral die over Sherlock Holmes en Frankenstein. Frankenstein en Mary Shelley zijn natuurlijk zeer enthousiast ontvangen, nietwaar?
Hoe zou dat komen?
Ja, kijk. En nu is er dus ook een nieuw boek, hè, relatief nieuw, ondertussen. Wijs, grijs en puber. En voor we aan het gesprek beginnen, mag ik niet vergeten om te melden dat de uitgever van het boek, ASP, ter gelegenheid van ons gesprek vanavond, het aanbiedt dit weekend met een korting. Details daarover vindt u op de website van ASP, ongetwijfeld Academic and Scientific Publishers. Zo, wij gaan een gesprek voeren over het boek van ongeveer een uur. En daarna is er nog tijd voor enkele vragen. Dus wie een vraag zou hebben, kan die stellen via de chat. En hier ter plekke zal dan een selectie worden gemaakt. Zo, voilà. Jean-Paul, welkom.
Dank u.
Ja. Ik wil beginnen met een, ik zal het nu maar noemen, een logische vraag. Of een vraag over logica. Misschien moet ik het zo zeggen, want anders...
Ja, ja.
Een logische vraag. Ik weet niet goed. Een vraag die logisch van aard is.
Ja.
Het gaat als volgt. Er staat op de achterkant van het boek, Jean-Paul van Bendegem is emeritus hoogleraar aan de VUB. Als wiskundige en filosoof probeert hij de wereld te begrijpen. Maar zou daar niet beter staan, hij probeert de wereld te begrijpen als wiskundige en filosoof?
Helemaal mee eens. Maar ik vrees dat ik zelf verantwoordelijk ben voor die tekst.
Maar nu lijkt het alsof alleen de wiskundige en filosoof en dan nog de combinatie, dat de taak is van enkel die persoon om de wereld te begrijpen. Maar het is hier de invalshoek, niet waar?
Ja. Laat ons hopen dat het inderdaad niet zo is. Hè?
Ik wou je dat voorleggen om je duidelijk te maken, dat gaat hier geen thuismatch worden of zo. Het wordt hier redelijk serieus. Hè?
Ja.
Goed, nu de aanleiding van het boek. Is natuurlijk uw eigen pensioen. Emeritaat heet dat als je academicus bent geweest. Dat komt van het Latijns woord emeritus, wat eigenlijk betekent uitgediend. Dat geeft zoal een negatief klankje ook, toch? Hè? Niet waar? Maar bon. Maar je maakt je ook druk in het boek over, vandaag de dag, zeker in coronatijden, opmerkingen naar, ik noem het nu maar, oudere mensen toe voorlopig. We moeten over die termen oud, bejaard, senior en zo ook nog wel praten. Dat is een discussie waard. Maar iemand in Nederland merkte op, niet eens zo lang geleden, in het begin, de beginfase nog van de coronacrisis, goh ja, laat dat uitwoeden, laat dat zijn ding doen, dat gaat gedorre hout uitwieden of snoeien of ik weet het nu niet exact. Maar het ging in elk geval over dor hout.
Ja.
En dat dorre hout, dat waren dan de kwetsbare, bejaarde mensen. Hè. Dus dat drukt toch een zeer negatieve visie uit op de senioren. Nu, misschien moeten we toch eerst even over de term hebben.
Ja.
Hè. Dus Je hebt daar ongetwijfeld over nagedacht, natuurlijk gezien het thema van het boek of de rode draad. Wat moet je zeggen? Een oudere, een senior, een bejaarde, een... Het is natuurlijk, het is niet omdat jij nu plots met pensioen bent dat je dan... Ja. Het is ook niet één monolithisch geheel natuurlijk.
Nee.
Maar wat zou je liefst hebben dat men jou noemt bijvoorbeeld?
Ik hou wel van de term senior in de zin dat door de Latijnse afkomst ervan, hoop ik, heeft dat een neutraliteit, een zekere neutraliteit, waarbij senior komt te staan tegenover junior.
Ja.
En dan heeft het ook het voordeel, denk ik, want dat heb ik geprobeerd om te vermijden, om daar precieze jaartallen te gaan opplakken. Je bent senior paf vanaf 65. Nee, dat is maatschappelijk door zoveel dingen bepaald. En wij zeggen ook wel dat die is echt wel oud voor zijn of haar leeftijd. Ik bedoel, dus in die zin, het gaat meer om de veranderde maatschappelijke positie die je inneemt. Dus mijn hele verhouding met de universiteit is veranderd. Dus ik neem aan dat wordt iemand die een heel zwaar beroep heeft gehad en die kan vroeger op pensioen gaan, ik zeg maar wat, op 50 bijvoorbeeld. Ja, dan wil ik die niet meteen als een oudere gaan bestempelen. Dat zou gek zijn. Maar tegelijkertijd is het wel ook iemand die die overgang meemaakt.
Ja. En je hebt het er ook over in het boek. Voel je dat, hoe mensen zich anders gaan opstellen naar jou toe als je tot die seniorengroep, wat dat nu ook precies betekent, maar bon, gaat behoren? En ik moest denken, op sommige plaatsen in het boek, aan wat je vaak hoort van zwarte mensen, of zoals dat nu heet, mensen van kleur,
mm-hmm.
die zeggen, er is zo'n een onderhuids racisme dat niet per se racistisch bedoeld is, maar in expressies, in bejegening. Mensen die bijvoorbeeld vragen en zich van geen kwaad bewust zijn. Ben jij in België geboren, bijvoorbeeld? Ja. Alsof je automatisch uit Afrika komt als je een donkerhuidige kleur hebt. En dan nog natuurlijk, maar bon. Dus iemand als ik voelt dat niet zo aan, natuurlijk. Hè.
Je
moet zelf een donkere huid hebben, neem ik aan.
Mm-hmm.
Dus ik kan mij misschien ook, omdat ik er toch nog iets te jong voor ben, ook niet goed inleven in het senior zijn. Maar misschien is dat dus een blinde vlek van jongeren naar senioren toe.
Ja. Kan daar zeker in meegaan. Het is effectief ook het is een optelsom van heel veel kleine dingetjes.
Ja.
Het is niet dat ik kan zeggen, die gebeurtenis heeft mij zo diep geraakt. Ik heb nog niet meegemaakt dat iemand tegen mij zou gezegd hebben, hoe oud zijt jij? Zo oud! Ja. Eigenlijk zou het toch beter zijn dat je nu al...
Of je ziet er nog goed uit voor uw leeftijd.
Ja, dan natuurlijk ook. Dus in die zin, het gaat om die veranderde perceptie ook. Maar ook van mijn kant uit moet ik... Het is echt een tweewegen interactie. Ik merk zelf ook dat ik moet wennen aan een aantal dingen. Wat normaal is, ik heb mijn academische loopbaan gehad. Je bent daar heel nauw in betrokken, je volgt het reilen en zeilen, je hebt een inzicht, een gedeeltelijk inzicht in hoe de fracties verdeeld liggen binnen de vakgroep enzovoort. Het is ongelooflijk daar een jaar uit weg zijn en je bent dat grotendeels kwijt.
Oh ja.
En dat is op zich genomen, dat vind ik dus helemaal niet erg. Je moet er wel aan wennen.
Je mist het ook niet.
Ik mis het ook, nee. Ja. Dat is eigenlijk een ander punt. Eigenlijk zijn voor mij de onaangename dingen weggevallen. Zijn de eindeloze vergaderingen, en dat is niet specifiek voor het academisch milieu, dat is overal, zoals ik het hoor. En dat andere, wat wij natuurlijk allemaal kennen, in de academische wereld, dat voortdurende zoeken naar geld voor onderzoek, dat werd zo vermoeiend naar het einde toe. Daar heb ik met genoegen afscheid van genomen. Het grote voordeel, en ik heb al een aantal keren de vraag gekregen, hoor, of bijna het verwijt gekregen. Ja, jij hebt wel gemakkelijk praten in uw milieu. Jij kunt blijven voortdoen. Maar voor vele mensen is dat een eindpunt, echt een breekpunt. En ik weet dat, ik besef dat. Ik weet dat ik in die zin in een luxe positie zit. Dat het veel erger kan zijn voor iemand bij wie het brusk werkelijk allemaal eindigt. Terwijl, In het academische milieu, emeriti zijn nu gegeerd op het ogenblik. Hè. Wij kunnen nu die taken overnemen waar de actieve...
Geen tijd voor hebben.
Geen tijd voor hebben. Ja. Dus, en ik vind dat dus geestig. Hè. Ik bedoel, als ik vragen krijg om artikels te bespreken, te referieën, zoals het zo mooi heet, ja, dan zie ik ook het lopende onderzoek. Ja. Dan zie ik nu waar die jonge mensen mee bezig zijn. Dus... Eigenlijk is dat fantastisch. Dus het gaat dus veel meer om die kleine dingetjes, hè, zoals het treinincident dat ik heb vermeld.
Misschien moet je het eens vertellen.
Omdat dat vrij kort gebeurd is na mijn pensionering. Dus 1 oktober 2018. Ik had mijn abonnement op de lijn Gent-Brussel, want ik ben pendelaar tussen Gent en de VUB. En ik had mijn abonnement daarvoor, dus die treinen, dat waren mijn treinen. Ik stapte daarop en af, zoals het mij uitkwam. Dus wat moest gebeuren, is vrij snel gebeurd. 2 maanden daarna op die trein stappen en dan denken, oh nee, ik heb geen ticket. En het was na 9 uur, dus geen seniorenticket. Ja. Maar dacht, oké, ik leg het uit en dan zien we wel. En die conductrice die langskomt, en echt waar, hè, geen enkel verwijt aan die persoon, want die meenden dat ongelooflijk goed, die wilden mij helpen. Alleen wat deed ze? Ik deed heel mijn uitleg. En dan boog ze zich voorover en begon tegen mij trager en luider te spreken. Ja. Hè? Dat is geen enkel probleem hoor, meneer, we gaan dat zo meteen oplossen. Ja. En wat ik toen voelde was een eerste reflex van opstandigheid. Ik wilde eigenlijk aan haar zeggen, mevrouw, ik apprecieer het enorm, maar ik eis nu dat je mij beboet. Ik bedoel, neem mij voor vol aan. Ja. Hè? Bedoel, ja, ja. Goed, ik heb gezwegen. Ja. Mijn half-Nederlandse afkomst speelt daar een rol in, denk ik. Ja. Maar het zijn die kleine dingen.
Juist. Nu, je hebt ook de term racisme geïntroduceerd in het boek. Dus naar aanleiding van, of naar analogie met racisme, seksisme enzovoort. Dit zou ik geen racisme noemen, tenzij het een soort heel onbewust... maar bon, we gaan daar misschien straks over praten, hoe ver je dat wil doortrekken. Maar ik kom nog even terug op het voorbeeld van het dorre hout laten verdwijnen, dankzij in zekere zin zelfs dan het virus. Mm-hmm. Heb je enig idee hoe sterk dat aanwezig is? Als het aanwezig is, is het niet iets waar heel veel rond te doen is. Hè? Er is niet zo, Old Lives Matter is niet een beweging of zo, of misschien nog niet. Dus ik ken geen echte belangengroepen, enfin, ze zullen er wel zijn natuurlijk, maar niet die op straat komen. Of,
is het
omdat het niet nodig is? Of?
Goh, ik heb toch wel de indruk, als ik een verkenning heb proberen te maken om te zien welke opinies circuleren er her en der, dat tot nu toe gelukkig dat uitspraken zoals doorhoud of iemand die voorstelde waarom moeten die nog stemrecht hebben. Ja. Ik bedoel, de wereld is aan de jongeren en de volwassenen, die hebben daar geen rol meer in te spelen. Alles bij elkaar genomen, ik heb niet de indruk dat zij een meerderheid zouden uitmaken. Twee, vertolkingen zijn van iets wat structureel aanwezig zou zijn. In die zin, nogmaals, hè, ik heb het over die kleine dingen. Wat zal ik zeggen? Je gaat naar een winkel van Proximus Telenet om het even. En ik wilde eigenlijk wel de stap maken om een smartphone aan te schaffen. Alleen, ik had daar een jong meisje, ik schat ze 20. En die had meteen die houding... ik ga hier alles moeten uitleggen. Juist.
Die gaat daar niks van verstaan.
Ja. En toen ik dan nog zei, ik zeg, en al die apps, dan mochten we er allemaal afsmijten. Hè? Bedoel, we hebben dat allemaal niet nodig. Ja, dat werd al meteen...
Waarom heb je dan een smartphone nodig, meneer?
Want ik ben smart. Hè? Ik wil alleen maar phonen.
Juist. Over smart zijn gesproken. Ik was in zekere zin verrast, en ik zal niet de enige geweest zijn. Ja. Je begint het boek te lezen. En wijs, grijs en puber, pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior is de ondertitel. Dus ik denk, het gaat onmiddellijk daarover gaan. Ja. Maar dan begin je eigenlijk met een vrij lang deel van het boek over het begrip kennis. Mm-hmm. En wetenschap en wijsheid en theoretische kennis en praktische kennis enzovoort. Dat is een vrij theoretisch stuk, maar ja. Het is natuurlijk functioneel voor het punt dat je wilt maken. Maar mag ik u vragen om het toch even toe te lichten?
En, ja.
En ik geef al mee, ik zal er dan enkele vragen over
hebben. Oké, ja. Wel, voor mij was wel eerst een kleine voetnoot daarbij, wanneer de uitgeefster van de ASP, Nienke Roelands, toen zij het manuscript in handen kreeg, was dat ook haar eerste reflex van je neemt echt wel een zeer lange aanloop. Ik heb toen ook uitgelegd van nee, maar voor mij is het essentieel. En dan is dat compromis uit de bus gekomen, wat ik eigenlijk wel zeer graag heb, om aan het begin van een hoofdstuk een korte paragraaf te plaatsen. Hoofdstuk 1, dat handelt over kennis en waarin de auteur zal verdedigen dat, et cetera.
Zo de oude stijl, ja, 19e-eeuwse stijl. Ja.
Voor mij was van belang, eigenlijk was het mij te doen om een... ja, ik ga de term gebruiken hoor, een rehabilitatie van het idee van wijsheid.
Okay.
De courante invullingen die we geven aan wijsheid zijn, vind ik, zwak. Ik bedoel, iemand is wijs. Het is bijna alsof men wijs zijn koppelt aan een verschijningsvorm. Er ouder uitzien, wit haar hebben, bij voorkeur liefst een baard, terwijl er woorden bij voorkeur man zijn, dan kun je al aanspraak maken op wijsheid. En daar wilde ik echt vanaf. Maar ik dacht, als ik nu wil een concept zoals bij Aristoteles, waar ik het ook over heb, over phronesis enzovoort, dan moet ik het eigenlijk wel kunnen confronteren. Ik zeg wel confronteren, want wat ik zeker niet wil, dat kan ik nu al meegeven, ik wil zeker geen oppositie hebben. Dus ze zeggen, alleen wijze mensen kunnen zien hoe de vork aan de steel zit. Alleen die hebben het in zich, die wetenschappers zien maar fragmentjes daarvan. Dat is het dus zeker niet. Hè. Maar het is een vorm om met kennis om te gaan en met die kennis om met de wereld om te gaan, die voldoende eigen kenmerken heeft om die te kunnen plaatsen. Om die een plek te geven naast wetenschappelijke kennis, zoals het nu vandaag georganiseerd is, academisch gesproken en zo verder. Maar daarom vond ik het ook noodzakelijk om mee te geven, wat versta ik dan onder wetenschappelijke kennis?
Ja.
Ik dacht dat ik alleen maar op die manier kon wijsheid in, ik zou bijna durven zeggen, in zijn volle pracht en praal te kunnen presenteren.
Ja. Ik wil direct een paar kritische kanttekeningen daarbij maken, maar misschien eerst dit. Je geeft mij op een paar plaatsen in dat deel over kennis, geef je mij de indruk dat je, ja, in filosofentermen, dat je nogal een sociaal-constructivistische visie daarop hebt. Ik bedoel daarmee dus dat kennis in ons hoofd ontstaat door de factoren rondom ons, en niet noodzakelijk iets zegt over hoe de wereld daarbuiten echt is. En dat intrigeerde mij. Ja. Ik citeer even.
Ja.
Je schrijft, dat is een heel merkwaardig en intrigerend kenmerk van theoretische wetenschappelijke kennis. En nu komt het. Men heeft het idee dat ze onafhankelijk is van de bedenker of de maker. En ik zal meteen nog een ander citaatje geven. Een voorbeeldje dat het punt hier illustreert. Het gaat over het absolute nulpunt. Dat is min 270 graden Celsius. En dan schrijf je de laagste temperatuur denkbaar.
Ja.
En dat woordje denkbaar frappeerde mij.
Ja.
Dus alsof dus het niet een eigenschap is van de dingen buiten ons. Hè? Dus stel, er zijn geen mensen. Wij sterven uit, zal ooit wel gebeuren.
Ja.
Of de wereld ontploft, of wat dan ook.
Ja.
Bestaat dat absolute nulpunt dan nog?
Ah.
Ja, ik weet, we mogen daar niet te diep op ingaan.
Nee,
maar toch, het is, je hebt een heel stuk over kennis, dus... Ja.
Voor mij is het van cruciaal belang... opnieuw, ik wil dat... die sociaal-constructivistische elementen die in mijn betoog... aanwezig zijn, dat ga ik zeker niet ontkennen, zie ik opnieuw niet in tegenspraak met het kunnen... wel, als iemand op een toren zou staan en die zou tegen mij zeggen, ik ga er niet afspringen, want ik ga dan toch wegzweven, dus dat zal geen probleem zijn.
Dan zou je hem tegenhouden.
Dan ga ik die persoon tegenhouden.
Zie wie het is misschien, maar toch.
Okay.
Ja. Oké.
Ja. Dan ga ik die tegenhouden, omdat ik weet dat als die persoon daar over die rand stapt, dat het dan fataal is. Tegelijkertijd wil ik wel de ruimte laten dat de specifieke termen en concepten die we gebruiken om die situatie te beschrijven, dat die kunnen veranderen in de loop der tijd. Dat we er op een andere manier naar kijken, een ander conceptueel arsenaal.
Maar verandert de werkelijkheid dan?
Nee. Ja. Nee. Alleen...
Maar onze kennis verandert wel.
Ja.
Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, je erkent wel dat er een werkelijkheid bestaat onafhankelijk van ons, met allerlei eigenschappen.
Ja.
Maar hoe wij die beschrijven en leren kennen, dat evolueert.
Ja, dus ik hou enorm van dat beeld dat de wereld weerstand biedt. Dat is to know the world at its joints. Ik weet niet juist welke de onderdelen zijn, maar wel weet ik, hier komen twee onderdelen samen en die spanning, dat voel ik. Dus als ik mijn hand niet door deze muur kan duwen, hoe dat je dat ook zou uitleggen. Als iemand zou zeggen, ja, maar kwantummechanisch tunneleffect zou misschien wel kunnen, hoor. Dan nog, hè, dan ga ik hier wel heel lang moeten blijven staan voor dat zou gebeuren enzovoorts.
Maar gegeven miljarden mensen en miljarden handen die proberen door de muur, is het statistisch gesproken misschien niet volstrekt onmogelijk. Hè?
Voilà, de waarschijnlijkheid is niet nul. Nee, maar bedoel, als iemand zegt, ik ga deze muur wegduwen, dan doet dat niet.
Dat zal niet lukken. Maar kijk, ja, ik ga het nu toch even vragen, we hebben het er nu toch over. En filosofie van de wiskunde is eigenlijk je misschien eerste liefde, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm,
hoe sta je, wat is uw positie daarin? Is wiskunde iets onafhankelijk van ons? Of is het een door mensen bedacht iets? Want wiskunde gaat niet eens over de werkelijkheid. Hè? Dus,
Wel, dus daar ben ik enorm gefascineerd door. Het kan misschien raar klinken, maar ik heb juist de overtuiging dat wiskunde wel degelijk aan deze wereld gekoppeld is.
Als we ooit intelligente aliens ontdekken of ermee communiceren, gaan ze dezelfde wiskunde als de onze hebben?
Maar daarom niet noodzakelijk dezelfde concepten. Om een voorbeeld te geven, ik neem aan dat, hoop ik toch, dat iedereen priemgetallen kent. Als we zeggen, dus natuurlijk getallen 1, 2, 3, 4, 5 enzovoort. Je hebt de priemgetallen, die alleen deelbaar zijn door 1 en door zichzelf. Behalve dan 1 valt dan eruit, want je moet tweedelers hebben, dus je begint vanaf 2. Je kan de hele rekenkunde beschrijven vanuit die priemgetallen, maar niks zal jou beletten om te zeggen, nee, ik ga kijken naar het complement. Ik ga een rekenkunde opbouwen die alleen maar kijkt naar de samengestelde getallen. Dan zou je waarschijnlijk een ander conceptueel arsenaal hebben, maar dan is de kunst om een goede vertaling op te stellen. Dus als die aliens landen, zal ik er zeer graag mee in gesprek proberen te gaan om te zien, kunnen wij zo'n vertaling opzetten? Dat wanneer ik zeg 2 plus 2 is gelijk aan 4, dat zij iets totaal anders zeggen, maar dan heb ik wel de overtuiging dat we er zullen uit geraken.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, het tientallig stelsel is een conventie, maar pi zal wel 3,14 enzovoort zijn.
Misschien met een andere, als het hexadecimaal zijn of binair zou zijn. Ja, maar daar
kan in principe geen variatie op zijn.
Ja, in die zin, van dat idee bij Popper in zijn fameuze drie werelden constructie. Dat idee dat, zelfs wanneer je zegt de getallen zelf, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzovoort, dat hebben wij bedacht in de loop der tijd, et cetera. Maar één keer als je het concept hebt van een priemgetal, zijn er een getal met twee deelders en je hebt de deling bepaald op deze manier, dan kan 7 alleen maar een priemgetal zijn.
Ja.
Dan moet je niet meer beginnen discussiëren en zeggen, ja, dat weet ik, ik weet dat nu toch niet.
Hoor. Dus moesten die aliens daar iets anders over zeggen, zou je zeggen, jullie zijn fout.
Ja.
Ja,
of zeer geïnteresseerd zijn om dan door te praten.
Ja, om te weten hoe het komt dat ze die fout maken.
Of wie weet, misschien hebben zij wel een pracht van een argument, zo. Ja.
Juist, terug naar het boek.
Ja.
Dus senioren, dat is het woord dat we hier nu verder zullen gebruiken voor het gemak, hebben een vorm van wijsheid die anderen dan automatisch niet hebben, die jonger zijn. Want je moet per definitie de levenservaring hebben om die wijsheid te bekomen. Ja. Nu, ik had gezegd dat ik daar toch wat kritische bedenkingen bij heb, en ze liggen een beetje voor de hand natuurlijk. Hè. Kun je niet bijvoorbeeld zeggen dat iemand als Greta Thunberg, ik weet niet hoe oud ze nu is, 17 of 18 of zo, maar mm-hmm. op haar 14e, 15e al wijzer was dan bijvoorbeeld Donald Trump, omdat die laatste de klimaatopwarming ontkent en Greta Thunberg al goed besefte van mensen, dit is serieus. En ja, ik kan zo natuurlijk veel voorbeelden geven. En ik ga meteen een voorbeeld aanhalen uit jouw boek.
Ja.
Je verwijst naar Anouna de Wever, de Vlaamse Greta Thunberg, zal ik nu maar zeggen. En die krijgt haatmail, zegt ze ergens in een interview, van wat zij noemt opaatjes. Zo'n opaatje die zegt, als ik kan, sla ik u de kop in of wat is het.
Mm-hmm.
En jij stoort je aan haar gebruik van dat woord opaatje, want dat is een vorm van latent grijsisme, zal ik het maar noemen.
Ja.
Maar ik gebruik nu dit voorbeeld om de vraag te stellen, is Anouna de Wever niet veel wijzer dan dat opaatje, ik gebruik nu toch maar het woord, het is haar woord, dat dus een tienermeisje bedreigt, terwijl ze strijdt voor de goede zaak. Dus kun je niet ook zeggen, men zegt het verstand komt met de jaren, maar er zijn ook andere spreekwoorden. Met spreekwoorden kun je alle kanten uit.
Ja.
Maar zo, hoe ouder, hoe zotter, enzovoort.
Ja.
Dus lang niet alle ouderen of senioren zijn wijzer en lang niet alle jongeren.
Ja.
Sommige jongeren lijken al heel veel wijsheid te bezitten. Ik ga er nog één aspect aan toevoegen.
Mm-hmm.
Ik bedacht mij ook tijdens de lectuur van je boek natuurlijk. Vaak is het wel zo dat maatschappelijke verandering vanuit de jeugd komt. Dus wie heeft zich in de jaren 60 verzet tegen de Vietnamoorlog enzovoort? Ja. Dat waren jongeren, studenten. Mm-hmm. De klimaatbetogers zijn vaak jongeren en gaan zo maar door. Hè. Dus de verandering, morele progressie, komt heel vaak vanuit de jeugd. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen, als je een senior bent, ben je wijs en dan snap je, we doen dat daar fout, we moeten dat zo en zo. Dat blijkt dus niet altijd te kloppen.
Ja. Dat is een heel complex van dingen. Hè?
Een lange vraag, ik weet het, maar bon, het is misschien de clue van het boek voor een deel.
Ja. Beginnen bij het begin. Wat ik heb proberen doen, is precies proberen uit te leggen dat wijsheid iets is wat gekoppeld is aan bijvoorbeeld bepaalde praktijken. Hè? Dat kan dus het te maken hebben met het ambachtelijke bijvoorbeeld.
Okay.
Hè? Dat iemand opleidt, dat die over kennis beschikt die niet per se in de handboeken hoeft voor te komen. Of, om een concreet voorbeeld te geven, in de laatste jaren aan de VUB, als je in een vergadering zit en je zit daar weer eens samen met de mensen waarmee je al 20 jaar samen zit in die vergadering, en dan zit er een jong iemand naast jou. Dan heb ik het over zaken zoals ik die dan tegen die jonge knaap of knapin zeg, kijk, je moet eens opletten, die aan de overkant, die zegt niets, hè. Maar wacht eens, als we aan agenda punt 10 komen, gaan we wat meemaken. Komen aan agenda punt 10.
En dat gebeurt dan
ook, En je zult zien, bij punt 12 zal hij dringend naar ergens anders moeten. En effectief, het was punt 13, was mis. Ja. En was die weg. En nadien vroeg mij die, maar hoe weet jij dat? Ik zeg, dat heeft vooral te maken met, zoveel jaren hier zitten, uiteraard. Maar ook het aandacht willen hebben. Bedoel, het willen registreren van hoe gedraagt hij zich hier nu in deze vergadering? Wat is de agenda van die deelnemer aan deze vergaderingen enzovoort? Dat zijn elementen die je uit die praktijk haalt. En dat is dus een vorm van kennis die voor mij raakt aan wijsheid. Dus ik wil wijsheid zeker niet voorstellen als iets wat je zou hebben. Dat je gewoon hebt.
Je schrijft ergens ook, het is even zeldzaam als een kunstwerk, een zeer goed kunstwerk, dus een Mona Lisa. Dus een wijs mens kom je niet zomaar tegen.
Nee. Dus dat betekent ook voor mij dat een aantal, maar goed, dat is bij volwassenen ook natuurlijk, hè, mensen die werkelijk vastgelopen zijn in een bepaald stramien, waar het heel moeilijk is om daar nog een beweging in te krijgen. Dus als het niet zo is dat per se, ik ga nooit beweren dat alle senioren door het senior zijn wijs zijn. Wauw, dat zou wat geven. Maar ook aan de andere kant wil ik geen grens stellen aan, je zal nooit wijs kunnen zijn voor die of die leeftijd. Dus het is een aandacht hebben, een inzicht hebben, willen hebben. Dus in die zin geen enkel probleem mee. om van een jonger iemand ook te zeggen, amai, dat gaan we ook trouwens zeggen, hè, die is wel wijs voor zijn of haar leeftijd. Ja. Dus in die zin, dat zeker.
Nu, er zijn culturen, misschien zijn ze voor een stuk al een aantal flink geminderd ondertussen, maar bon, culturen waar de senioren het automatisch voor het zeggen hebben. Hè. Mm-hmm. Dus zijn geen democratische culturen of, enzovoort. Maar bon, de leiders is de groep van wijzen. Mm-hmm. Om wijzen die dus senior zijn, omdat men er blijkbaar ook van uitgaat, de ouderen weten het beter, zijn betere gidsen enzovoort. Hè.
Ja.
Nu, ik zeg niet dat je daarvoor bent, maar tegelijkertijd... Je verwijst ook naar de zogenaamde wisdom of the crowd. Hè? Dus misschien moeten we dat even toelichten. Hè? Maar dus dat als meerdere mensen samen iets inschatten, ook al hebben ze er geen bal verstand van, dan kunnen ze toch gemiddeld genomen er soms bal op zitten.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Nu, zou je kunnen voorstellen dat je op dezelfde manier het aan de senioren overlaat om dingen in te schatten en dat gemiddeld genomen... dat wijzere beslissingen zouden uit voortkomen dan uit het systeem dat we nu kennen.
Wauw. Dat zou moeten onderzocht worden.
Ja.
Dat zou moeten onderzocht worden. Daar durf ik nu geen uitspraak over doen.
Maar als dat zeker... zo is, dan verspillen we natuurlijk enorm veel wijsheid.
Ja, dat denk ik nu wel. Ja. Dat daar... nu goed, bedoel... sprekende over mijzelf, dus dit slaat enkel alleen op mijzelf. Als men mij vraagt, wilt je graag prins zijn? Dan zeg ik nee, dat interesseert mij niet.
Prins maar, in de zin van prins en koning.
Ja,
ja dus maar, niet de zanger.
Nee,
oké. Okay, ja.
Ja, dat is juist, ja, sorry.
Ja.
Moet ik over nadenken? Nee, een andere keer.
Die is al dood, maar bon.
Ja, dus maar conseiller du prins.
Ja.
Dat vind ik wel, dat lijkt mij een rol te zijn die senioren in een groot aantal gevallen perfect kunnen spelen.
Ja.
Meestal komt het effectief neer op een fronesisch waar ook het aspect van voorzichtigheid mee samengaat. Om te zeggen, als ik u was, ik zou dat toch mee opletten, want we hebben het toen al gedaan en er is dit gebeurd en er is dat gebeurd. Hou daar ook rekening mee dat het ook op die manier zou kunnen verkeerd lopen. Ja. Hou daar rekening mee.
Maar zou het omgekeerde niet ook kunnen gelden in de zin van jongeren, voor hen zijn senioren een blinde vlek. Hè?
Mm-hmm.
Ze zijn met hun leven bezig en daar circuleren heel andere interesses en waarden enzovoort.
Ja.
En natuurlijk, zij hebben de toekomst nog en gaan zo maar door. Er zijn enorm veel verschillen. En daar kun je als senior misschien aan storen. Hè?
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant, senioren hebben misschien ook een blinde vlek ontwikkeld voor de jongeren. Hè?
Ah, ja.
Dus stel dat je zo'n raad van wijzen hebt die het voor het zeggen hebben, dat zou misschien een ramp zijn voor de jongeren. Want
natuurlijk.
Je kent hun leefwereld niet meer. En ze interesseren je misschien ook niet. Dat zijn de jongeren. En de jeugd is toch verspild aan de jongeren. Hè? Dus laat ze maar aanmodderen. Dus het is altijd iets. Hè?
Ja, maar ja. Wel, in geen geval zou ik een maatschappijmodel voor ogen hebben waarbij de senioren het voor het zeggen zouden hebben. Dat lijkt mij, want men heeft mij ook al de opmerking gemaakt van ja, maar als je kijkt naar Xi Jinping, Trump, Biden nu, dat zijn uitgerekend allemaal oude knarren. Dus waar klaagt je over? we klagen juist over het feit dat ze de
jouw generatie
hebben.
Heeft het voor het zeggen.
Heeft het, als je het zo bekijkt, natuurlijk. Ik bedoel, als Conor Rousseau een wit konijn van de stal haalt, dan komt hij met een senior af.
Ja,
dat is fantastisch natuurlijk wel, maar dat is zeker niet. Maar dat het een stem is die mag gehoord worden in het maatschappelijke debat, dat denk ik wel.
Ja.
En daar gaat het mij om.
Even terug naar het negatieve, zal ik maar zeggen, of negatieve ervaringen die je kunt hebben als senior. Je verwijst naar het... het is een woord dat jij hebt bedacht ook, denk ik. Je mm-hmm. introduceert meerdere nieuwe termen. Grijsisme en ook zo'n aantal. Onder andere ook het handleidingssyndroom. En ik moet het eens citeren, de aanleiding voor het goede begrip. Hè.
Mm-hmm.
Dus je hebt WikiHow, dat is zoals Wikipedia.
Ja, ja.
Maar WikiHow legt uit hoe je iets moet doen.
Ja.
Biedt antwoorden op vragen die mensen zich stellen... Van praktische aard, zal ik maar zeggen.
Ja.
En een van de vragen die dus gesteld worden op WikiHow is, hoe praat je met senioren? Dus de vraag alleen al, in zekere zin.
Ja.
En dan, ik citeer even het antwoord, of toch een stukje ervan.
Ja.
Praten met oudere mensen kan intimiderend lijken, zelfs als je normaal gesproken een spraakzaam persoon bent. Met een beetje oefening en voorbereiding zul je echter merken dat je met ouderen over bijna alles kunt praten. Hè? De sleutel tot een goed gesprek met een oudere persoon of iemand anders is om te onthouden dat zij gewoon een persoon zijn zoals jij, enzovoort.
Dat staat daar
Het
dus,
is een beetje alsof, ja, hoe verzorg ik mijn dwergkonijn of zo? Zo. Ja. Ja. En dan zoek ik je even op WikiHow en dan weet je dat zo. Zo praat je met een senior. Ja. Dus dat is het handleidingssyndroom waar je naar verwijst.
Ja, ja.
Dus we zijn even terug naar de kwestie van het begin van ons gesprek.
Mm-hmm.
Zijn dat het soort symptomen die je oppikt van latent grijsisme?
Ja. Ja. Ja, dat is het. Ja. Ja.
Okay.
Dus als gezegd, de conductrice op de trein, dat was geen racistische opmerking.
Nee, nee.
Omdat het niet... Ja, dat is structureel.
Ja, en dit, WikiHow, dat gaat er wel al naartoe? Of?
Dat, ja, want dat vind ik...
Ja.
Omdat dat naast andere onderwerpen staat, waar de handleiding, de beschrijving van de instructies, volkomen adequaat is en to the point enzovoorts. Maar dan, zeker als het in het domein komt van mens-mensen interactie, staan daar heel bizarre dingen.
Ja.
Je voelt dat men het graag in termen van een handleiding zou willen kunnen uitdrukken. Hoe gedraag ik mij op een receptie? Ik bedoel, als je dan zou zeggen, na 10 minuten met iemand gesproken te hebben, zoek iemand anders. Je hoeft dan maar zeg het niet.
Dan,
want anders heb ik niet lang genoeg met u gesproken.
Ja. Nu, dit vermeld je niet in het boek, maar het duikt soms wel eens op in de media enzovoort. Kijk, er is wat de benadering, de behandeling, de negatieve behandeling van senioren betreft. Er is dus nog niet zoiets als de MeToo-beweging of antiracistische bewegingen enzovoort. Voor dat soort zaken zijn we maatschappelijk gemiddeld genomen veel gevoeliger geworden dan niet eens zo geweldig lang geleden.
Hè? Ja.
Dierenwelzijn is misschien een ander voorbeeld zo. Dat is echt de laatste decennia dat we daar veel alerter toch voor geworden zijn.
Mm-hmm.
Niet dat het is opgelost allemaal, verre van, maar you don't get away with it anymore. Zo, het passeert veel moeilijker.
Mm-hmm.
Ja? Maar met betrekking tot negatieve behandeling van senioren lijkt het mij voorlopig zo meer iets anekdotisch. Hè. Bijvoorbeeld, je leest dat ouderen bijvoorbeeld in een rust- en verzorgingstehuis, en ik heb het nu niet eens over corona, maar mishandeld worden of verwaarloosd worden zelfs of zo. Dus dat er eigenlijk bijna structurele verwaarlozing is van senioren. Ik bedoel dan eigenlijk echt bejaarden, mensen die zichzelf niet meer kunnen verzetten enzovoort. Daar heb je het niet over in je boek.
Ja.
Misschien omdat je daar zelf nog niet in die leeftijdscategorie zit. Of heb je daar een andere reden voor dat je niet op de meest negatieve aspecten bent ingegaan?
Ah, dat is een ja.
Dat want die zijn er wel.
Die zijn
maar
er.
Ze zitten voor een groot deel onder de radar, ongetwijfeld. Ja, het is maar als er zo eens een schandaal aan de oppervlakte komt, dat we daar een paar dagen aandacht voor hebben en dan ebt dat weer weg.
Ja. Goh. Ja, dat zou eigenlijk het vervolg moeten zijn op dit boek. Om te zien of het effectief zoals met seksisme, racisme enzovoort. Of dat grijsisme werkelijk iets... dat de symptomen die we oppikken en die effectief vaak eerder in het anekdotische terechtkomen, dat die toch wijzen op diepere structurele aspecten.
Ja, want ik vond het wel merkwaardig toen ik erover nadacht, door jouw boek.
Mm-hmm.
Er is aan de ene kant wetenschappelijk een hele industrie ontstaan rond het ouder worden, het ouder zijn enzovoort. De biologie van veroudering, de psychologie, het economische, ga zo maar door. Daar is echt veel aandacht. De academie staat het wel op de agenda, denk ik. Maar tegelijkertijd is er nog altijd een soort veronachtzaming. Dat is eigenlijk het woord dat ik daarnet misschien...
Ah, ja, oké. Okay. Ja.
De veronachtzaming van de senior in de maatschappij. Maar jullie zijn wel een academische discipline geworden.
Goed, sowieso heb ik het idee toch, en dat moet wel te onderbouwen zijn, dat heel veel nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen vooraleer ze een doorvertaling krijgen naar de maatschappij toe. In die zin maken we nu natuurlijk al een heel bijzondere periode mee, waarbij wetenschap en maatschappij werkelijk heel dicht op elkaars huid zitten. Hè. Ik bedoel, ik heb al het beeld gebruikt. Hè. Het is alsof dat we nu mogen meekijken in de coulissen. Terwijl normaal gezien krijgen we het podium, omdat men, ja, waarom ook? Ik bedoel, het zou raar zijn tijdens een toneelstuk dat plotseling de man of de vrouw van de belichting naar voren zou komen op het podium en te zeggen, die spot, dat ben ik dus. Hè. Ja, bedoel, en dan terugkeert. Ja. Wat komt die doen? Bedoel, ja. Maar nu
je bedoelt
gebeuren.
Met de virologen en, die mensen. Ja. Dus, hey, ja.
Dus ik heb ook dat ene boek aangehaald omdat het een heel mooi overzicht geeft van de veranderde breinstructuur, hè, van hoe het geheugen enzovoort bij ouderen. Daar weten we blijkbaar, daar weten we ook al heel wat over. En dat vind ik ergens ook zeer hoopgevend in de resultaten. De doorvertaling daarvan, dat is effectief nog een andere zaak. Ja. En ik heb daar, in feite heb ik daarop de aandacht willen trekken.
Okay.
Dus ik dan de vraag heb gekregen om ambassadeur te willen worden voor grootouders voor het klimaat bijvoorbeeld, heb ik meteen ja gezegd. Omdat ik van, ja, dat is wat ik voor ogen heb. Want dan... Dan kan ik bij wijze van spreken, als het ooit eens meevalt, naast de Anuna staan en zeggen, ik snap u wel hoor, met dat dopaadje, maar laat dat nu vallen.
Ja, ja.
Ik bedoel, van, zijn er grijze bastards? Yep, die zijn er dus. Hè? Ja.
Ja. Juist. Nu, wat ik mij ook afvroeg, er wordt vaak gezegd dat ouderen, ja, het dorre hout, om het nog eens te gebruiken, die term, de maatschappij veel kosten. En jullie, zal ik nu maar zeggen.
Ja. Nee,
dat is ook essentialisme, ik mag dat niet doen, maar toch, ja. De senioren brengen niks meer op.
Mm-hmm.
Maar goed, kijk, ik ben geen econoom, maar ik vraag me dan toch af, ja, hoe komt men eigenlijk tot dat soort inzichten of berekeningen? Waar is dat op gebaseerd? Want je kunt tegelijkertijd ook zeggen dat senioren enorm veel werk opleveren. Hè? Dus er is een heel contingent aan artsen en verpleegkundigen en rust- en verzorgingstehuizen en al die medicijnen. Het is jammer, maar tegelijkertijd houdt dat ons soort economie, je kunt daar dan over discussiëren, is dat de juiste economie, maar wat? Ons soort economie draait voor een goed deel op de behoeften en de noden van senioren. Alleen al de catering bijvoorbeeld, en noem maar op... Mensen die, verplegers die aan huis komen en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Dus stel dat je dat allemaal wegneemt, dat zou een economische ramp zijn. Dus, maar het is dus ergens een paradoxaal iets. Je wordt ergens economisch nutteloos, tegelijkertijd ben je een stuk van de motor van de economie op een onrechtstreekse manier. Dus ik raak daar zelf niet goed wijs uit wat ik daar dan moet van denken.
Ja. Wel, twee dingen. Als ik een tekst heb geschreven, dan heb ik altijd een klein groepje van wie er zin en goesting voor en in heeft, om wat ik dan noem voorlezer te zijn. Je leest het voordat, dus ik noem dat dan voorlezers. En één daarvan, Filip Standaard, die zei mij, en dat is een aanvulling op hetgeen je nu komt te zeggen, die senioren zijn ook nog altijd wel consumenten ook.
Voilà.
Ik bedoel, dus in die zin, het sluit erbij aan natuurlijk, hè, ja, wij zijn dan de verbruikers, wij consumeren die medicijnen enzovoort. Maar het lijkt eerder een idee te zijn van een economisch nut, waarbij er op het einde van de rit iets op tafel moet liggen, of een auto die van de band rolt enzovoort. Terwijl als ik vanuit mijn eigen ervaring, en je hebt die zelf ook, hè, met al de lezingen doorheen het Vlaams geland, noem ze maar, hè. Neo, Zokra, Willems, al de fondsen.
Het zijn allemaal senioren vaak.
Het zijn allemaal senioren, hè. Die bezetten die zalen in bibliotheken en cultuurhuizen enzovoorts. Die houden dat voor een groot deel
toch in de namiddag.
Ah, David Sons durft s'avonds, hoor.
Okay.
Dat zijn echt de roekelozen.
Ja.
Die houden dat voor een groot deel draaiende.
Dat
en bovendien... in feite was dat ook wel, dat zei, om op dat voorbeeld twee zinnen verder te gaan, voor te gaan. Het is ook dat. Als ik zie wat die senioren allemaal doen, zij blijven zichzelf nog vormen. En als voetnoot daarbij, ik ben altijd zo aangenaam verrast als ik zie wie ook nog naast ons die rol wil opnemen. Oké, het zijn meestal wel de usual suspects die je ziet. Hè. Hendrik Vos zie je verschijnen. Karel de Vos
dan ook wel. Boek, ziet je
voilà,
dat
is, het ja. zijn de usual suspects. Ja. Maar goed, wij doen het toch maar. Hè, dat, ja. Dus die willen ook graag bijblijven. Ik zie daar ook de sociale samenhang die fantastisch ja. is. Hè. Als je soms ziet dat ze, als ze met drie binnenkomen, man, vrouw en nog een man of een vrouw erbij, dan 9 kansen op 10 is die derde persoon iemand die alleen woont, die aan het vereenzamen is. En die twee hebben beslist...
We nemen niet mee.
We pakken niet mee. Hè. Niet zeveren, om 1:30 sta je klaar, we komen je ophalen.
Ja.
Dus ja... Maar dat denk ik vraagt om dat economische op een ruimere manier te denken.
Op een andere visie op het economische nut van mensen eigenlijk.
Ja, precies.
Daar komt het strikt genomen op neer. Ja.
Ja.
Nu, we hebben nog een kwartiertje ongeveer. Okay. Ik steek nu niet zo nou, maar bon, ik had het mij zo voorgenomen. Hè. Ik ga nu misschien naar de kern eigenlijk van het hele boek. Dus kom nog eens op de titel terug. Wijs, grijs en... Puber, hè?
Mm-hmm.
Dus wijs hebben we besproken, grijs natuurlijk ook, maar dat begrip puber is nog niet echt aan bod gekomen. Tussen haakjes, de cover, dat is Socrates, hè? Dat ben niet jij.
Nee,
het is Socrates, hè? Maar er is wel een beetje een... we gaan u geen gifbeker geven of zo.
Dank
u
wel. Deze is beter.
Ja. Maar dus, je wijst erop, en dat is een verrassend contra-intuïtieve opmerking natuurlijk, dat de senioren een soort tweede puberteit beleven. Misschien dat de gerontologen daar verrast zullen over zijn. Dus misschien moet je dat toch even toelichten, wat je daar precies mee bedoelt. Ik ga er meteen een tweede punt aan koppelen. Want het zal in elkaar overvloeien, denk ik. Je roept zelfs op tot gerontopuberaal gedrag. Als we dan toch pubers zijn, wij senioren, een tweede puberteit, dan moeten we ons ook zo gedragen.
Dus
dan moet je nu toch nog even omstandig toelichten. Ja.
Het is allemaal begonnen met het idee, als ik nu heel bruut mag zijn en het leven in 3 fasen opdelen, het kunnen zoveel zijn als je wilt natuurlijk, hè, naarmate je inzoomt, ja dan nee. Maar als je zegt de jeugd, volwassen, senior, als we het in die 3 fasen, dan niemand die er een probleem mee heeft om die jeugd tot aan de volwassenheid als een belangrijke fase en een fase met eigen kenmerken te zien. De volwassenheid idem dito, met de inbegrip van de midlife crisis enzovoorts die er dan bij horen. En dan die 3e fase, en die wordt dan heel vaak omschreven als de voortzetting van de 2e fase, zoals ik het heb omschreven ook, meer van hetzelfde, maar steeds minder. En dat, je mocht nog drinken, maar nu nog maar 1 glas. Hè. Ik bedoel, je moet opletten. En mijn idee was, ik zou graag een etiket, een label willen hebben voor die 3e fase, die beklemtoont dat het een volwaardige fase is naast die 2 vorige in de tijd bekeken. En omdat ik nu zelf de ervaring heb, dus het is in die zin op mijn eigen ervaring gebaseerd, maar sedert 10 al afgetoetst met een flink aantal mensen bij lezingen die dat bevestigen, ik herontdek mijn lichaam. Ik bedoel, komt er sleet op? Ja, natuurlijk, uiteraard.
Omdat je het begint te voelen, letterlijk.
Ja. Dat was een paar weken geleden dat ik met iemand die intensief sport, die mij zei, die spier in mijn schouder, dat kan een betand zijn, zeg.
Terwijl jij weet niet dat je die spier hebt, je voelt ze nooit.
Wat ik heb gezegd is, jij moet spreken. Als je mijn leeftijd haalt, dan leert jij elke spier in mijn lichaam opnieuw kennen.
Ja.
Dan denk je het, ja.
Maar opnieuw, misschien voor het eerst in zekere zin.
Ja. Er is een Britse stand-up comedienne die in een van haar sketches, dat was voor mij zo verhelderend, die zei, weet je wat dat betekent, ouder worden? Dat is 's morgens opstaan, in de badkamer gaan, voor de spiegel staan, en dan in de spiegel kijken en u de vraag stellen, tja, moet dat daar hangen? Het is die verwondering, hè? En dat stemt overeen met een puber natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, die ontdekken het eigen lichaam met inbegrip van de seksualiteit. Dat is nu gelukkig beetje bij beetje wordt dat een bespreekbaar onderwerp. Hè, tot en met het idee van de sekswerkers in een woonzorgcentrum.
Ja.
Ik bedoel, we hebben die discussie, dat is goed. En mijn voorbeeld van de trappen. Hè. Ik bedoel, vroeger deed ik trappen per twee, op zijn minst. Hè. Ik ben nog niet oud genoeg om het per treden te doen, dus ik zit op anderhalf.
Ja.
Met andere woorden, ik struikel veel. Ja. En de eerste keer dat je dat meemaakt, heb je toch een... Ja, is dat een grote onwennigheid, diezelfde onwennigheid die de puber ook kent, van oei, wat is er met mij?
Ja.
Is het zo ver, kan ik nu niet meer deftig een trap doen? Moet ik nu de leuning nemen? Maar nee, als ik door had, het gaat over die 2-1 en nu halverwege zitten. Dus ik heb zeker 10 experimenteer ik daarmee. Ik bedoel, ik probeer dingen uit om het wat meer muzikaal te doen. 1-2-2, 1-2-2. Ja. Dat wacht voor geen meter. Hè. Ik struik nog meer.
Ja.
Dus dat zie ik zeker de overeenkomst. Dat is misschien eerder wat meer humoristisch bedoeld. Maar ik vind ook de overeenkomst dat een puber... die wil liefst zo snel mogelijk volwassen worden, dat die eindelijk op de eigen benen kan staan. Maar tegelijkertijd moet het ook niet meteen gebeuren. Dus als je mij nu vraagt, zou je graag willen weten hoe dat je er gaat uitzien bij 80? Is bij wijze van spreken bij mij thuis in het woonzorgcentrum of op de strooiweiden in Locristi. Zou je dat graag willen weten? Oh ja, natuurlijk wil ik dat graag weten. Maar als je bij mij zou zeggen, ah, Jean-Paul, geen probleem. Je gaat vannacht slapen, morgen word je wakker en je bent 80. Dan denk je van, wow, rustig aan. Die 12 jaar daartussen, ik wil ze nog graag hebben.
Ja.
Maar mentaal ook. Mentaal verandert er ook het een en het ander.
En ja, hoe ga je daarmee om? Enfin, het zal van persoon tot persoon verschillen natuurlijk.
Ja,
maar ik herinner mij een interview met Jeroen Brouwers, de schrijver, ja? Niet eens zo lang geleden, die zei, het is verschrikkelijk oud worden. Ik vind er niks aan, in het tegendeel, het is verschrikkelijk.
Ja.
Ik weet niet precies hoe oud hij is, maar ja, ik kan er blijkbaar zeer moeilijk mee omgaan. Is er zoveel variatie als er senioren zijn? Of zou je daar ook met wijsheid kunnen mee leren omgaan?
Wel, de twee. Ik denk dat het moet kunnen om daar wijs mee om te gaan. Als er nu een groot mankement tevoorschijn zal komen... als oudere man heb ik nu al een van de meest klassieke, banale toestanden die je kunt voorstellen, een vergrote prostaat. Zijn er aanwijzingen dat het kwaadaardig zou kunnen zijn? Voorlopig niet. Kan dat gebeuren binnen een aantal jaren? Natuurlijk wel. Hou ik daar rekening mee? Wel ja, ik hou rekening met... het kan evengoed binnen 10 jaar zijn. Het kan ook evengoed overmorgen zijn. En dan praat ik nu wel strikt voor mijzelf. En dus in die zin onderschrijf ik het idee... dat bijna iedereen dat voor zichzelf heeft uit te maken. Ja. Kan daar wel over spreken, maar ik kan niet inschatten wat iemand anders kan hebben aan die woorden. Maar zoals voor mijzelf, wel, ik hoop natuurlijk op het fameuze 1-0 scenario, zoals ik het zo voor mezelf omschrijf, hier mogen rondlopen tot een bepaald punt en dan, hup, gedaan.
Het grote verdwijnen.
Het grote verdwijnen,
noem je het in het boek, ja.
Ja.
En nu wordt het een beetje metafysischer, we gaan hem stilaan afronden.
Ja.
Vind je dat een probleem? Dat het, of laat ik het zo vragen, ja, je schudt van nee.
Mm.
Je gelooft niet in een hiernamaals, denk ik. Nee.
Nee.
Maakt dat een verschil? Iemand die er wel in gelooft?
Goh, in zekere zin kan ik er in die zin getuigenis van afleggen. Ik ben in mijn jeugd, toch zeker tot mijn 15, 16, 17, 18, daar is dat afscheid gekomen van het geloof. Maar ik ben gelovig geweest. En toen betekende dat veel, dat het verblijf op deze aarde een tussenstadium is naar een volgend scenario. Nu kan ik daar absoluut geen enkele troost meer aan ontlenen. Ja. Want het is ook voor mij van cruciaal, het heeft ook daarmee te maken. Men heeft wel vaker dat beeld van de atheïst, dat een beredeneerde positie is. En als ze daar liggen op hun sterfbed, dan gaat je wel zien. Hè. Dan, gaan ze, dan gaat de schrik toeslaan enzovoort. Nee, het is ook voor mij nu het feit, ik ontleen daar geen troost aan. Ik ontleen juist troost aan de gedachte, net zoals ik er lange tijd niet ben geweest. Hè. Non fui, fui, non sum, non curo. Ik ben er niet geweest, maar ja... Dat gaat terugkomen, dat is alles.
Dus je gaat daar geen last van hebben, want je bent er niet.
Ik hoop van niet.
Waarschijnlijk niet dan.
Ook al, omdat daar moet ik nu wel heel eerlijk in zijn. Ik heb in die zin, daar moet ik heel eerlijk in zijn, en dat kan misschien verwaand klinken, maar ik bedoel het echt niet. Maar voor mijzelf heb ik tot nu toe een goed leven gehad.
Nee, ja.
Dus het is niet dat ik met spijt zou afscheid nemen. Het is heel van, amai. Ik heb het al gehaald. Nee. Bedoel,
Moest je het opnieuw doen, zou je een analoog leven willen leiden. Hè?
Ja.
Ja. Ja, ik denk in die zin gaat je boek ook over de vraag wat het goede leven is. Hè? Want het is als senior wordt dat een spannender vraag in zekere zin.
Ja, 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 ja.
Je hebt minder tijd om het recht te trekken, mocht het nodig zijn.
Ja, precies. Ja, ja. Ja. En toch ook het idee, ik wil nog altijd graag een rol spelen.
Ja.
Ik wil in die zin van nut zijn.
Ja.
En dat,
een steen verleien.
Ja.
Die moet verlegd worden dan wel.
Ja, ja, ja. Ja.
Oké, ja. Dat is weer een andere kwestie. Ja.
Er heeft weer iemand een dam afgebroken.
Ja, ja, ja. Ja.
Ze gaan er nooit komen.
Ja. Misschien een slotvraag. Ik heb het wel al eens bij wijze van experimentje zo gedaan voor een groep studenten, jonge mensen natuurlijk, gevraagd van, kijk, hoeveel van jullie... willen er bijvoorbeeld 150 jaar worden.
Ah.
Hè? Mocht er een medicijn bestaan en op een of andere manier... je slikt de pil en hup, je levensverwachting stijgt met 50 jaar, met 100 jaar, het doet er niet toe. En dan valt mij op, die paar keer dat ik dat zo heb gevraagd... het is eigenlijk maar een hele kleine minderheid die zegt, ja, ik wil dat. Dus mensen van 18, 19 jaar... die hebben blijkbaar geen behoefte aan een levensverwachting van 150 jaar... Maar als ik dat voor het gezelschap van Okra enzovoort, de woensdagnamiddaglezingen vraag, dan steekt bijna iedereen zijn vinger op.
Ja.
Dus blijkbaar de perceptie van hoe oud wil je worden en wat je daarvan verwacht, verschuift blijkbaar. Dus ik ga het jou nu persoonlijk vragen. Stel, ja, het bestaat op dit moment natuurlijk niet, maar kijk, niettemin, de levensverwachting is op 100 jaar tijd spectaculair toegenomen. Hè? Dus en ze blijft nog stijgen. Ja. Er zal daar wel ergens een biologische limiet aan zijn. Maar bon, laat ons nu even hypothetisch. Jij kunt nu die pil slikken en je doet er nog 50 jaar bij. In de toestand die je nu bent, dus je bent gezond, gezond genoeg om nog het leven te leiden dat je echt wil leiden, spreekt dat je aan of... het hangt natuurlijk ook van allerlei andere zaken af. Maar...
Ik zal ze zeker niet meteen nemen.
Nee.
Zeker niet. Ik ga, dat, ik ga ze ook niet weggooien.
een half omdat...
Ja. Oké, een halve. Ja. Nee, omdat... ik geef nu dit antwoord, omdat als men mij die vraag voorlegt, dan is mijn antwoord... Ja, de enige reden dat ik wel graag zou 200 willen worden, is om te weten... Zal men dit of dat wiskundig vraagstuk, dit of dat wetenschappelijk probleem...
Je wordt door nieuwsgierigheid dan gedreven.
Ja, dat is het. Het is de nieuwsgierigheid. Ja. Dus ik ga dood op mijn 80ste bijvoorbeeld. En dat men mij even terug zou kunnen wakker maken.
Ja.
100 jaar later. Half uurtje, meer moet dat niet zijn om mij te zeggen. Ja. Riemann-hypothese, dat is in orde hoor. Het ABC-vermoeden, nee, dat was niet juist.
Ja.
De kwantumgravitatie, we zoeken nog altijd.
Ja. Oké, ik denk dat dit een mooie afsluiter is. Jean-Paul van Benheim, enorm bedankt.
Hoe bedankt.
Om hier tot in de corridor te komen. Helaas zonder live publiek, maar ik weet dat veel mensen het toch gevolgd hebben online. Ik zou graag de Denktank Quintessence nog eens willen bedanken, onze partner van vanavond. Voor de mensen die Quintessence niet kennen, je vindt hun blogpagina op internet. Vrijwel elke dag lees je er wel iets interessant of uitdagend. Ja, de mensen van de corridor achter de schermen ook enorm bedankt. Zij hebben ondertussen de vragen bekeken die via de chat zijn binnengekomen. En ik stel voor dat we nu nog een paar vragen...
Ja.
Zij gaan zelf een selectie aan jou voorleggen.
Ja.
En we kunnen nog een kwartiertje of zo. We zien wel hoe ver we geraken met de vragen. Dus ik Ik verdwijn op dit moment. Nogmaals dank, Jean-Paul.
Okay, ook bedankt.
En ook bedankt aan iedereen die gevolgd heeft. En nog, ja, toch nog herhalen. ASP biedt het boek nu dit weekend aan een reductieprijs aan. Alle info vindt u op internet en op Facebook. Voilà, dat was het. Dank u, tot de volgende keer. Over naar de vragen.
Oké. Okay. Oké, dus de vraag die gesteld wordt is om wijsheid niet per se te koppelen aan een bepaalde leeftijdsgroep, maar om het te koppelen aan ervaring. Ik denk dat ik precies dat punt heb proberen te maken. Als ik het meteen mag illustreren met een voorbeeld, ik heb het niet zo uitgebreid, maar ik heb het vermeld in het boek omdat ik het zo gigantisch mooi vind. Het bestaat nog blijkbaar voor een deeltje in Duitsland, maar het is vooral in Frankrijk heel populair geweest, een halve eeuw ongeveer, de zogenaamde compagnonnage. En ik vind dat zo'n mooi beeld. Jij volgt een opleiding bij een bakker, laat ons zeggen hier in Wetteren. En die bakker in kwestie is uitstekend in het bakken van wit brood bijvoorbeeld. En je hebt dat onder de knie, die heeft jou dat aangeleerd. De knepen van het vak, als men zo mooi zegt. En wat je dan moest doen, was een tournee maken doorheen Frankrijk. Trouwens, de fameuze Tour de France komt daar vandaan. Dan ging je in die stad bij die bakker, die dan gespecialiseerd was. Wel, die gekend was voor... voor zijn eclairs. En dan leerde je alles, alle geheimen van de eclair al daar. En dan, als je de tour had gemaakt, dan werd je niet getest op jouw theoretische kennis, maar dan moest je letterlijk een meesterstuk maken. Het museum in Tours is daar... daar is een museum van de compagnonnage en daar staan een aantal van die meesterwerken. En dan zie je, dat waren dan relatief jonge mensen, maar die hadden nu die praktijken onder de knie. Die hadden dus wat dat betreft naar het vak toe, hadden die een wijsheid. Die konden nu zelf al aan mensen zeggen, nee, je moet dat, er staat wel in het recept dat je dit en dat moet doen, maar dat moet je zo niet doen. Je moet gewoon dat in de plaats doen en dat vervangen door dat. Je gaat zien, dat geeft iets extra, dat is onvoorstelbaar. Waarom pas je dan het recept niet aan? Ja, ik ga niet al mijn geheime prijs geven. En dat gaat dan natuurlijk ook mee samen. Ervaring wordt op een heel welbepaalde manier doorgegeven. Dus akkoord met de vraagstelling.
Iemand vraagt ook, het puberen wordt gerelateerd aan stoot zijn, ook aan roekeloosheid. Pleit je dan voor roekeloosheid?
Ja, dat is effectief een van de aspecten van het puberale. Ja. Dus de vraag is, één van de kenmerken van het puberale, de eerste keer puber zijn, is het roekeloze, het experimenteren, zeg maar. Is dat ook iets wat ik zou willen zien gebeuren bij senioren? Wel, ja en nee. Nee, omdat ik juist door te spreken over phronesis, over die praktische wijsheid, en het is in het gesprek ook aangehaald geweest, daar komt ook een aspect bij kijken van voorzichtigheid. Nu, ik denk dat je roekeloos kunt zijn op een voorzichtige manier. Ik bedoel, je kunt een excess betrachten in het een of het andere, maar op een beredeneerde manier. Ik zou bijna durven zeggen, om het wat filosofisch te kaderen, de epicurist tegenover de hedonist. De hedonist die zegt, we gaan ervoor. De epicurist die zegt, ik ga er toch eens over nadenken. Je kunt je genot echt wel maximaliseren als je het op deze manier aanpakt.
Ik kom er nu toch nog even terug.
Ja?
Zou je dus kunnen zeggen, kijk, ik ben nu oud en wijs genoeg om te experimenteren met drugs bijvoorbeeld. Iets wat je beter niet doet als tiener of jongere, want dan kan het fout aflopen.
Ja. Om eerlijk te zijn, ja. En ik noem een bekend en groot voorbeeld, zijn de Aldous Huxley.
Of Timothy Leary, dacht ik maar.
Dat is nu wel, oké, dat was... Ja,
die ging er wat over.
Ja. Maar okay. De beredeneerde manier van Huxley...
Okay, we zullen het er straks wat verder over.
Ja. 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 Ah, dus de vraag is... heb ik het vanuit mijn perspectief geschreven? Zeer zeker is dat het perspectief van een man Ja. Dat wil ik bijtreden. Dus het enige wat ik kan vragen is dat er nu ook senioressen, dan moet ik zeggen, zeker. Senorinas, nee toch. Dat er een tweede boek komt. Want het zou mij zeer interesseren of dat seksen en genderverschillen zich ook verder doorvertalen in die fase van het senior zijn. Ik vermoed van wel. Dus ja, ik zou dat zeer graag willen horen, zeer graag willen te weten komen of er verschillen zijn. Ik vermoed van wel, omdat ik aanneem dat de seksen- en genderverschillen die er zijn bij, voor de hele tijd ervoor, de volwassenheid en de jeugd, et cetera, dat dat toch ergens wel zou doorwerken ook in de latere fase van het leven. En in ieder geval, ja, als ik kijk naar de lezingen, effectief, de catering is nog altijd in handen van vrouwen, hè. Okra, neos, de tafels worden gedekt door de dames enzovoorts. Wat dat betreft zit je met een zeer klassieke rolverdeling. Dus het zou... Een zeer klassieke rolverdeling. Dus het zou mij zeer interesseren. Ik heb het uiteraard vanuit mijn perspectief geschreven. Ik had geen andere keuze wat dat betreft natuurlijk. Ja. Oké, okay. De vraag komt eigenlijk neer op hoe vul ik wijsheid in. Ja. En dat, het hoofdstuk over wijsheid heb ik geopend met, een aantal vormen die ik naast elkaar heb gezet, waar men effectief zou zeggen in al die gevallen, ja, die persoon heeft daar wijs gehandeld. Dat kan dus gaan van iemand die jou kan een inzicht verschaffen als je met een of ander probleem zit. Bedoel, er wordt altijd meewarig over gedaan, maar de rol van de filosoof van het Zashuis, zoals we dat vroeger werd omschreven, dat was eigenlijk een therapeuta van la lettre. Mensen gingen daar naartoe omdat ze wisten aan, ten eerste dat wat ze daar vertelden ook daar zou blijven. En dan kon je met wat geluk wijze woorden horen. Maar wijze woorden betekenden dan dat je een inzicht kreeg of dat je troost kreeg enzovoort. Maar plaats dat nu naast een Salomons oordeel. Ik bedoel, Salomon, aan wie we ook wijsheid toeschrijven. De wijsheid die hij demonstreert in het geval van de twee vrouwen en de baby, waarbij één van de twee vrouwen de moeder is en de andere niet, maar zij claimen alle twee de moeder te zijn. En hij komt af met zijn suggestie, oké, we geraken er niet aan uit, wel, breng mij een zwaard, ik hak de baby in twee, je krijgt elk de helft. Voilà, dan is het opgelost. Wetende dat dit voor gevolg zal hebben, tenminste, dat had hij toch ingeschat, en blijkbaar goed ingeschat, dat de moeder zou zeggen, in geen geval, geef het dan maar aan die ander, waarmee hij wist, dat is de moeder. Dat is een vorm van wijsheid die te maken heeft met nu vandaag zou je kunnen effectief zeggen, dit gaat samen met een psychologisch inzicht in hoe mensen zich gedragen, hoe een moeder zich gedraagt tegenover een niet-moeder enzovoort. En aan de hand van die kennis heeft hij een bepaalde strategie uitgedacht, namelijk dat waanzinnige voorstel om, ik hak dat kind in twee, wat hij nooit zou gedaan hebben natuurlijk, enfin, dat hopen we toch, om die zaak te beslechten. Dat is een totaal andere wijsheidsvorm dan die van de filosoof van het Zashuis. Dus daarom vond ik het zeer moeilijk om te zeggen, wijsheid is dubbele punt. Wat trouwens ook in ons gesprek naar voren kwam, hè, dat Greta Thunberg enzovoort, zij bezitten ook een vorm van wijsheid. Alleen pleit ik ervoor, erken het als een volwaardig iets op zich. En dat erom smeekt om bestudeerd te worden in alle facetten, om die rijkdom te kunnen laten zien. Hoe moeilijk het vaak ook is om te zeggen, die, dat is een wijze. Ja. En toen viel hij stil.
Misschien ter info, mensen waren gecharmeerd door knappen. heel wat knapinnen die zich kandidaat stellen om mee te werken.
Ah, oké, prima. Ja.
En misschien een laatste vraag. Welke fase vind je het interessant om de onervaren puber, de wijzere puber, de, enfin, welke levensfase met andere woorden ligt je aan?
Goh. Dus de vraag is, welke fase in mijn leven heb ik ervaren als het interessantst? Of zou ik één fase hoger plaatsen dan de andere? Eigenlijk niet, nee. Er zijn aspecten in mijn jeugd geweest die ik zeker niet zou willen gemist hebben. Ik bedoel... mijn strijd met dat geloof bijvoorbeeld, dat kenmerkt mijn levensfase tussen mijn 14, 15 tot mijn 18, 19 zeker. Dat is voor die fase van, ik ben ergens blij van dat meegemaakt te hebben, van er op mijn manier aan uitgeraakt te zijn. Alleen de volwassenheid... Als ik nu praat in termen van mijn actieve academische loopbaan, naar het einde toe bemerkte ik toch wel momenten van enige... van verveling.
Metaalmoeheid.
Metaalmoeheid, dank u wel. Dat is inderdaad... dat je denkt, oké, dit heb ik nu eigenlijk wel gehad. In die zin, maar ook daar, bedoel, wanneer ik, toen ik 60 ben geworden, door allerlei omstandigheden op de VUB, heb beslist, ik ga halftijds gaan. Daar zijn we ook partners in crime natuurlijk. Dat heeft een enorme impact gehad om die metaalmoeheid tegen te gaan. Die 5 jaren zijn eigenlijk 5 belangrijke jaren geweest. Nu goed, in mijn volwassenheid door het academische milieu heb ik veel gereisd. Hoewel ik geen reiziger ben, heb ik wel veel gereisd. Dat wil ik ook niet missen. En ik heb zeker niet het idee dat deze fase nu, zoals ik het heb uitgedrukt, meer van hetzelfde, maar steeds minder zou zijn. Ze komt mij even boeiend over als al het voorgaande. Ook al weet ik, als ik nu moet denken aan de naam van de auteur van dat boek... Dan weet ik, oké, wat zijn we vandaag? Vrijdag? Ja, tegen zondagavond is dat in orde.
Daar heb je smartphones voor. Dus om,
precies. Ja. Goed. Dat is ook wel van belang. Hè. Ik bedoel, de technologische ondersteuning die je vandaag hebt, is toch wat dat betreft geniaal. Hè. Ik bedoel, je hoeft niet meer problemen te hebben met die auteur van... Het is een beetje Wikipedia op iedereen beroemd. Hè? Bedoel, je begint op een pagina en dan denk je, oké, wacht hoor, die auteur. Het is een Brit. Ah ja, ja. Britse auteurs 20e eeuw.
Ja. Ja, je moet onthouden welke heuristiek je moet gebruiken om de kennis te vinden.
Ja.
Maar zolang je dat kunt...
En dat breinonderzoek...
Mag je vergeetachtig zijn.
Ja, en hè? Dat breinonderzoek heeft aangetoond dat in verhouding tot jongeren, ouderen daar beter in zijn.
Ja, ja. Kijk.
Ja.
Goed, ik denk dat we het hierbij moeten laten. Hè. Dan blijven we binnen de afgesproken tijd. Ja, ik kom er nu toch nog eens tussen.
Ja. Filosoof of niet, hè?
Ja, kijk. Nogmaals, hartelijk dank, Jean-Paul van Benhem. En dank aan alle mensen die gevolgd hebben. Ik wil er misschien nog op wijzen. Ik ben blij dat ik er nu aan denk. We gaan nu afsluiten, maar er verschijnt nog een oproep op het scherm, als dat technisch goed komt. Waarin uitgelegd wordt hoe u, als u dat wenst natuurlijk, de Corridor, een volkomen non-profit organisatie natuurlijk, kunt steunen in deze moeilijke coronatijden. Hè. En daardoor natuurlijk ook de mensen die lezingen geven en hier op bezoek komen en gaan zo maar door. Want wij hebben ook geen subsidies enzovoort. Voilà. Daar ga ik bij het bij laten. Ik dank iedereen en graag tot de volgende keer.
Het hele publiek vond het goed.